Boven de preek staat als titel, motto, vergezicht. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik zou u zo kunnen vragen, wie heeft er in de afgelopen dagen nagedacht over de dood of over de hemel of over een leven na dit leven? Wie? Ik vraag maar geen vingers, dat zou ik kunnen doen. Dat hoeft niet direct. Maar als ik vingers zou zien, dan heb ik zowel een beetje een vermoeden van wie die vingers zouden zijn. Ik denk dat de kans bijvoorbeeld groter is dat ouderen hun vinger opsteken dan mensen die wat jonger zijn. Want ja, menselijkerwijs ligt het moment van overlijden dichterbij. Zo vertelde iemand in de 50 eens. Eigenlijk heb ik er helemaal nooit echt over nagedacht, over de dood en wat er verder komen gaat. Eigenlijk niet, maar toen overleed mijn beste vriend, een jaar jonger dan ik, en toen besefte ik, dat kan mij ook gebeuren. En hoe jonger je bent, hoe kleiner de kans dat je met zoiets hards wordt geconfronteerd. Een andere groep van mensen, dat zijn diegenen die in de afgelopen weken, afgelopen maanden met de dood zijn geconfronteerd. En dan kunnen ineens allerlei vragen weer naar boven komen. Hoe is dat eigenlijk? Waar ga je heen? Kan dat wel? Is er een weerzien? Maar bij al die vragen is dan toch het zwaarste, het moeilijkste, het verdriet. Het gemis. Nu, hier. En er zijn denk ik ook mensen die hun vingers zouden opsteken die ernstig ziek zijn geweest. En ze zijn beter geworden. En op een of andere manier zijn ze dan toch bewuster gaan leven. Ik leef in de verlenging. Of dit is genadetijd. Extra. Toch, over het geheel genomen, denken wij denk ik een stuk minder na over de dood en het leven na dit leven dan, laten we zeggen, 2 of 3 generaties geleden. Het staat steeds minder centraal in de geloofsbeleving. In de afgelopen week was er iemand, en dat verzin ik nu niet, in de afgelopen week was er iemand die zei, daar wordt eigenlijk nooit meer over gepreekt. En het is nog waar ook, eigenlijk. Toch, die dood, die is er nog steeds. Godfried Bomans, die zei 1 generatie, of meer dan 1 generatie geleden inmiddels, al heel pregnant wat er aan de hand was, wat er aan het verschuiven was. Hij zei, vroeger zeiden ze als iemand stierf, je bent er bijna. Tegenwoordig zeggen ze, je bent er bijna geweest. Dat zegt heel kort wat er verschoven is. Het wezenlijke is voor ons gevoel voorbij. Het is niet zo vreemd. Dat heeft natuurlijk te maken met welvaart, met toegenomen welvaart. We hebben het hier al goed en we hebben het gevoel dat we dat ook wel een stukje kunnen organiseren. Het heeft te maken met de toegenomen medische wetenschap. Mensen leven gemiddeld langer, hebben meer tijd. En het zit ook in ons levensgevoel. Het komt nu aan op het hier en nu. Dat bekende lied bijvoorbeeld. Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Bram Vermeulen, maar vooral bekend door Paul de Leeuw. Veranderen, iets doen, iets achterlaten. Tegelijk, dat geldt voor ons. Dat geldt hier en nu. De jongeren die straks iets zullen vertellen over Zuid-Afrika, die hebben denk ik ook wel een klimaat meegemaakt waarin dat toch weer een slag anders ligt. Waarin mensen leven in het hier en nu, maar waarin dat perspectief na dit leven ook beslist niet onbelangrijk is. Leven na dit leven. Jezus lijkt het daarover te hebben uitgedaagd. Uitgedaagd door de Sadduceeën. En door die schriftlezing van vandaag, soms is het ook wel aardig dat iets op het rooster staat, want ja, dan kom je het tegen. Uit jezelf zou je het misschien niet eens zo gauw gekozen hebben, want ja, wat gebeurt hier? Wij worden vandaag als het ware in een discussie getrokken van 2000 jaar geleden. Daar komen een paar Sadduceeën bij Jezus. En die Sadduceeën, dat waren leidinggevende priesters. Dat waren dus mensen in goede doen. Ze beheerden de tempel. Ze moesten zorgen dat alles goed onderhouden was en bleef. Ze namen een heel vooraanstaande positie in het Sanhedrin, in de bestuursfuncties. En ze namen in dat hele veld van meningen en gedachten toen stelling tegen de Farizeeën. Want de Farizeeën die zeiden, er is een opstanding uit de doden. En de Farizeeën zeiden, er zijn engelen, er zijn geesten. Maar de Sadduceeën die ontkenden dat. Zij hadden weinig tot niets met die opstanding. Hoe zou dat komen? Dat vraag je dan wel af. Zou dat er iets mee te maken kunnen hebben dat die Sadduceeën, ja, dat die Sadduceeën eigenlijk ook helemaal niet zoveel belang hadden bij zo'n opstanding, bij een leven na dit leven? Zij hadden geld genoeg, ze hadden mogelijkheden genoeg om onrecht dat hen was aangedaan, om dat zelf weer recht te zetten. Zij konden hun eigen boontjes wel dop. Daar kwam bij, gedachten van een leven na dit leven, dat zou ook radicale elementen alleen maar aanzetten tot actie, tot opstand. En hun goede verhoudingen met Rome, de rust waarin ze konden verkeren, waarin ze van hun welvaart konden genieten, die zou wel eens verstoord kunnen worden door mensen die daar nou net in zouden geloven. En die door zo'n leven na dit leven tot roekeloze acties in stand zouden zijn, staat zouden zijn. Vergis ik me nu? Of lijken die Sadduceeën in hun positie wel wat op ons? Wij hier in de westerse wereld. Deze Sadduceeën die komen met een curieuze vraag. Ze zeggen de wet van Mozes, en dat was de gezamenlijke basis, of je nu Farizeeër was of Sadduceeër, die wet van Mozes, dat was de basis. De wet zegt, als een man kinderloos sterft, dan moet zijn broer, zijn vrouw, zijn weduwe trouwen. Dat heette het zogenaamde zwagerhuwelijk. Dat kwam voort uit een zorg voor die vrouw, maar ook uit zorg voor bezittingen die dan in de familie zouden blijven. Maar stel nu, zeiden ze, dat die eerste man overlijdt en zijn broer trouwt de weduwe, maar ook die tweede overlijdt en de derde, de vierde, de vijfde, de zesde en de zevende. En uiteindelijk overlijdt ook die vrouw. Met wie is die vrouw nou getrouwd in de opstanding? Met wie? Ze is immers met alle zeven getrouwd. Dat lijkt een heel, heel vreemd voorbeeld. Gezocht. Toch, het komt voor. Het komt voor in het Oude Testament in een van wat wij dan noemen de apocryfe boeken. Het staat in het boek Tobit. En ik weet niet of u met uw placemat allemaal netjes de Bijbel tiendaagse hebt gedaan, hè, met die dingetjes 10 dagen lang. En steeds een stukje verder daardoor de woestijn. Nou, dat zal inmiddels wel af zijn, maar anders dan kunt u misschien nu eens lezen met elkaar aan tafel of op een ander moment. In uw nieuwe Bijbelvertaling, daar staan ook die apocryfe boeken, in de meeste uitgaven tenminste, daar kunt u het verhaal van Tobit, van Tobias lezen. Is een aardige suggestie. Nou, in dat boek Tobit, daar gaat het inderdaad om een vrouw die 7 keer is getrouwd, maar steeds in de huwelijksnacht wordt haar man op een akelige wijze vermoord En zij blijft dan uiteindelijk over naar die zeven mannen. En ze zal dan worden gered door de hoofdfiguur van het boek Tobit, Tobias. Maar ze grijpen dus terug, ze lijken dus terug te grijpen op een verhaal dat bekend was. Net iets anders, maar het leek erop. Heel sterk zelfs. Dan geeft Jezus een radicaal antwoord. Jullie vraag, zegt hij eigenlijk, jullie vraag is geen vraag. Je hebt wel mooi bedacht, maar het is geen vraag. Want nu is het sprake van huwen en van uithuwelijken en van alles wat daarbij hoort, maar dat hoort bij onze werkelijkheid. Maar straks, wie deel krijgt aan de komende wereld, wie deel krijgt aan de opstanding van de doden, die huwt niet en die zal ook niet worden uitgehuwelijkd. En daar sterven de mensen ook niet meer. Die wet van Mozes, dat wat we hier met elkaar doen, hoe we ons leven hier met elkaar inrichten, hoe we ons leven hier met elkaar leiden, met vallen en opstaan, de wet die is voor hier en nu. Niet voor daar en niet voor straks. Met andere woorden, het een laat zich niet met het ander vergelijken. Dat moet je helemaal niet willen. Het is van een wezenlijk andere orde. U kent het misschien wel. Dat verhaaltje van twee middeleeuwse geleerden. Ze spraken veel met elkaar over het eeuwige leven. Over wat er zou gebeuren na hun overlijden. Hoe dat zou zijn. En ze hadden er hoge verwachtingen van. Zo bijzonder. Ja, hoe kunnen we dat nou op een of andere manier bevestigen, dachten ze. Nou, laten we het zo doen. Eén van ons zal als eerste gaan. Dat is bijna onvermijdelijk. En hij zal dan aan de ander proberen duidelijk te maken hoe het is. Dat leven na dit leven. Hoe het is in de hemel. En zo gebeurde. En ze spraken af. Als je nou inderdaad dat teken wilt geven. Als je dat ene woord nou wilt doorgeven van hoe het is. Ze spraken Latijn. Ik kan er ook niks aan doen. Als je nou zegt aliter. Dan is het anders. En als je nou zegt taliter, dan is het zo zoals wij erover hebben gesproken. En zo overleed een van beiden. En in een droom kwam hij tot de ander. En heel vreemd, hij sprak twee woorden. En hij zei totaliter aliter. Totaal anders. Van een andere orde. Nou zeggen kritische lezers, kan ik me zo voorstellen tenminste. Maar ja, dat mag zo zijn, leven na dit leven, hemel, maar waar heeft Jezus het nou eigenlijk precies over? Want het lijkt, zeker in eerste instantie, alsof hij het hier heeft over, ja, de opstanding van de doden. Wij zouden zeggen, alsof het gaat over het moment dat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde aan zal breken. En dat is toch echt iets van veel later. De definitieve doorbraak van het koninkrijk van God. Wat gebeurt er nou in de tussentijd? Dan lijkt Jezus te kiezen voor de lijn van de fariseeën. Die zeiden, wie de grens van de dood overschrijdt, die is als een engel, die is als een kind van God. Hij is een kind van de toekomende wereld. En Jezus wijst dan, dat is eigenlijk wel heel verrassend, Jezus verwijst dan naar een passage uit het Oude Testament. Laat ik het zo zeggen, ik zou daar nou zelf helemaal niet op gekomen zijn. Maar Jezus wijst dan op dat moment dat Mozes daar in de woestijn wordt geroepen. En als Mozes dan wordt geroepen, als Mozes bij zijn naam wordt geroepen, Dan stelt God zich voor als de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Dus niet. Jezus wil niet zeggen, God is daar een God van het verleden, van mensen die er niet meer zijn. God is niet een God van toen. Nee, God is, zegt daarmee, ik ben de God van Abraham nu, de God van Isaac nu, de God van Jacob nu. Hij is de God van mijn voorouders nu. Hij is niet een God van doden, zegt Jezus dan, hij is een God van levenden. In God, in Hem, zijn wij verbonden met al die anderen. Al die anderen die zijn gegaan in het spoor van Israël, al die anderen die zijn gegaan in het spoor van Jezus. Die ons zijn voorgegaan. Maar uiteindelijk zijn we in God ook met diegenen verbonden die ons nog zullen volgen. Allen bij name geroepen. Want God begint. Hij staat aan het begin en hij staat aan het einde. Dat is een vergezicht dat ons als het ware boven onszelf uittilt. Dat ons uittilt boven het hier en nu, boven het beperkte heden en verleden. Ze worden met elkaar verbonden, maar niet alleen heden en verleden, ook de toekomst, ook wat voor ons ligt. Het is een alomvattend geheel. En ik heb gezocht naar woorden om u duidelijk te maken hoe blij dat kan maken. En ik kan die woorden eigenlijk niet eens vinden. Ik kan het eigenlijk alleen maar vertellen zoals Jezus het hier vertelt. Wij worden als het ware dus boven onszelf, boven deze aarde, boven onze beperkingen uitgetild. We staan er niet alleen voor. Nog één lastig punt. Want ik wil niks verdoezelen vanmorgen. Eén lastig punt. Jezus heeft het met nadruk over mensen die de opstanding waardig worden bevonden. Maar wanneer is een mens nou waardig? Hoe stel je dat nou precies vast? Staat hier in deze tekst verder geen uitleg wat dat betekent. Maar ja, wij doen ons best. Natuurlijk doen we ons best. We proberen te geloven, maar ja, maar vaak. Zoveel lijkt Jezus hier wel te willen suggereren. Er is niet sprake van een soort van automatisme. Er is per definitie sprake van opstanding, van een nieuw begin. Wel is duidelijk, de keuze is uiteindelijk aan God. En wat er in Gods hart omgaat, wij weten het slechts voor zover wij Jezus hebben leren kennen. En uit de Bijbel leer ik dan in ieder geval dat in elk geval, als ik mij aan Jezus overgeef, als ik me aan Hem wil toevertrouwen, dat ik dan mag delen in zijn dood, in zijn begrafenis, maar ook in zijn opstanding. In elk geval, wat er met anderen gebeurt, daar kan ik geen oordeel over uitspreken. Dat kan ik alleen maar aan God overlaten. En als wij om wat voor reden dat ook niet kunnen, dan is daar nog die geest van Jezus, die geest van God. Die geest die voor ons pleit met onuitsprekelijke verzuchtingen. Als wij zelf de woorden niet meer kunnen vinden, als we stom geslagen zijn door wat er om ons heen gebeurt. Vergezicht. Terug naar het begin. Samenvatting met een klein verhaaltje, een fabeltje. Er was dus een mier. Eén van de vele mieren. Ze waren allemaal druk aan het werk, met takjes, met bladeren. De een nog drukker dan de ander, de een nog harder lopend dan de ander. Deze ene mier had met enige regelmaat de gewoonte om stil te staan. Om vragen te stellen. Hij kon het maar niet laten. Het was alsof hij een stem had gehoord. Een stem die hem steeds weer vragen deed stellen. En hij vroeg aan een voorbijgaande mier: is dit nou de wereld? Is dit nu alles? En die ander zei: ik weet het niet. En dan weer een ander vroeg die: tot hoever gaat deze wereld waarin wij leven? Weer een antwoord: ik weet het niet. Waar komt het licht vandaan? Vroeg hij aan een derde. Het licht? Van boven, toch? Maar, zo vroeg hij vervolgens, wat doen wij dan hier eigenlijk met elkaar? En waarom? Waarop een ander wat verveeld antwoordde: begin nou maar, ga maar gewoon aan het werk, vraag niet. Op een dag kwam de kolonne mieren bij een hele hoge boom. En hij dacht: hier kan ik naar het licht toe. Ik ga naar boven. En 7 dagen lang zocht hij zijn weg naar boven en uiteindelijk zat hij helemaal boven in de top. En hij had een fantastisch vergezicht over de hele wereld. En hij zag het licht, daar ben ik dichterbij gekomen. En hij wilde nog verder, nog dichter bij het licht komen, nog meer kunnen zien. Hij wilde vliegen. Maar wat hij ook probeerde, en uiteindelijk viel hij. En gelukkig voor dit verhaaltje, hij viel in het zachte mos. En de andere mieren zeiden: ben je daar weer? We hebben je gemist. En hij zei: wisten jullie dat de wereld veel groter is dan wat wij hier met elkaar zien? En weten jullie waar het licht vandaan komt? Je bent een dromer, zei de een. Je bent een fantast, zei de ander. Ook later probeerde hij het aan de een en de ander kwijt te raken. Maar niemand wilde luisteren. Jammer, dacht hij. Maar hij was gelukkig. Gelukkig met het luisteren naar de stem die hem deed vragen. Hij was gelukkig met zijn werk. Hij wist: ik ben onderdeel van een veel groter geheel. En hij werkte en hij leefde met plezier met die wetenschap. Amen.